Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten in ons midden, hartelijk welkom. U bent een welkome aanvulling in onze kleine groep. Ook de luisteraars die later via het internet deze dienst beluisteren, hartelijk welkom. Fijn dat u met ons verbonden wilt zijn. Onze voorganger voor deze morgen is de heer De Lange uit Marknesse. Het orgel wordt bespeeld door broeder Karel van Egmond. De afkondigingen, ik heb één afkondiging. U hebt vorige week dit boekje gehad, De Stille Tijd. En het eerste blad, dat is voor de week van 19 tot 25 juli. Maar als u het vorige boekje ook bekeken hebt, daar staat ook een blad in, 19 tot 25 juli. Dus ik zou zeggen, laat dit vervallen en ga gewoon door bij de volgende week. Ja. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. De bloemen van vandaag die gaan naar Nelly. Mijn vrouw Nelly, ze kijkt heel verbaasd. Maar dat is vanwege de tractatie wat we altijd bij de koffie krijgen. Ja, het was niet nodig, maar in ieder geval, het is een bloemetje waard. En het zijn mooie bloemen, mooie rozen. Dus als het goed is, kunnen ze nog lang staan. Ja, ik wens u allen een gezegende dienst.
Fijn hier weer te mogen zijn. Het weer laat op dit moment nog wat te wensen over. Maar ik heb van broeder Houwaard begrepen dat het om 2 uur beter wordt. Nou zal ik niet proberen om u tot 2 uur hier te houden. We gaan gewoon met elkaar proberen er een fijne dienst van te maken. Over het onderwerp niet verwacht en toch gekregen. En daar kom ik straks op terug. Nou staat er als aanvangslied Psalm 118 vers 5. Maar op verzoek van jullie hebben we daar Psalm 118 vers 1 en vers 7 van gemaakt op de oude beruiming. En daar hebt u allemaal een stenseltje voor gekregen. Dus dat gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 118 vers 1 en 7.
Oh,
Zullen we, voordat we verder gaan, eerst een moment stil worden voor God en vragen of Hij met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn? En nu het stil is, mogen we stil voor onszelf belijden dat we geloven dat de Heer onze helper is. Die Heere God die alles, ook ons mensen, gemaakt heeft. God waarvan wij geloven dat Hij altijd trouw blijft. En nooit loslaat al dat liefdewerk wat Hij ooit is begonnen. Daarom moeten we elkaar ook blijven vertellen dat er genade is en vergeving voor ons allemaal. Dankzij Jezus Christus, Gods één geboren Zoon. Die ooit eens was, die nu bij God in de hemel is, maar die ook beloofd heeft dat Hij terugkomen zal. Amen. Gaat u maar zitten. Zullen we hierop antwoorden met een lied ter ere van God. Gezang 21 vers 3. Wel gelukzalig is ieder te noemen die Jacobs God als helper heeft. God de wereld schiep, heeft hij jaren later aan het volk Israël een wegwijzer meegegeven. Een wegwijzer voor het leven. En dat heeft hij niet alleen aan Israël gegeven, maar ook aan ons. Die vindt hij in Exodus 20 en in Leviticus en Deuteronomium. Ik wou u een wat eigentijdse wegwijzer voorlezen in een dichtvorm. En ik zou u willen vragen om een antwoord erop te willen zingen, de woorden van gezang 314 vers 1 en vers 3. Dus in antwoord op de wegwijzer, gezang 314, vers 1 en vers 3. En God sprak, hoor mijn woorden, ik ben uw God alleen. Kies u geen andere goden, want naast mij is er geen. Maak nooit gesneden, zelfgemaakte beelden, die u vertrouwt of vereert. Want dan doet u iets wat kwaad is, en wat mijn woord niet leert. Let goed op uw woorden. Misbruik mijn naam dus niet, want het vloeken van de mensen, dat doet mij veel verdriet. De zondag is een rustdag, dan mag u naar mijn huis, naar de kerk, om te luisteren, te zingen en te bidden en zo uit te rusten van uw werk. Uw vader en uw moeder ontvingen u uit mijn hand. Bewijs hen trouw en liefde en zorg, voor zover het van u afhangt, voor een goede band. Haat, nijd, geweld en afgunst in woorden of daden betoond, zijn gruwelijk in mijn ogen. Ik ben daar waar liefde woont. Uw lichaam is een tempel van uw God. En wie die zelf ontheiligt, die let niet op mijn gebod. Wie neemt wat niet van hem of haar is, een dief is die dat doet. En het geeft niet of het groot of klein is, het miskent een ander spullen of goed. Vertel de goede zaken en maak niemand stiekem zwart. Want liegen en bedriegen, dat treft mij diep in mijn hart. Wees blij met alle dingen en verlang niet alleen maar telkens meer. Gun ook iets aan een ander. Zo spreekt uw God, de Heer. Tot zover. Gezang 314, vers 1 en vers 3. Voordat we de Bijbel openslaan, eerst God om een zegen vragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier op deze zondagmorgen weer samen mogen komen in dit huis. Dit huis waar al zoveel jaren lang mensen samenkomen iedere zondag. Om samen te bidden, samen te zingen en met elkaar stil te staan bij een stukje uit uw woord, de Bijbel. Maar het heeft zo weinig zin, Vader, als u zelf niet bij ons bent. En daarom willen we u vragen of u ons wilt helpen om onze hart in open te zetten voor uw woord. Zodat we niet alleen luisteren, maar er ook iets mee willen en kunnen doen. En wilt u mij dan woorden geven voor al die open harten? En dat vragen we natuurlijk niet alleen voor hier, maar ook als mensen thuis meeluisteren. Of misschien later in de week meeluisteren. Of waar men op dit moment of met uw woord of voor uw woord bezig is. Heer, als het goed is in uw ogen, wilt u dan uw zegen daarover geven? Zodat al dat werk dat voor u gedaan wordt ook vrucht mag dragen. Net zolang tot u het zelf over zult nemen. Heer, we verdienen dat niet, verre van dat. Maar we mogen het vragen, in Jezus' naam alleen. Amen. Uit de Bijbel wil ik u graag twee stukjes voorlezen vandaag. En het eerste gedeelte dat komt uit 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13... En dat wou ik u graag voorlezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het verhaal van David en Mephibozet. En uit het Nieuwe Testament Johannes 5, vers 1 tot en met 18. Waar Jezus in Bethesda op Sabbat een zieke man geneest. Dus eerst 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13. 2 Samuel 9. Vers 1 tot en met 13. En dat lees ik dan voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. David en de zoon van Jonathan. David is inmiddels koning geworden over heel Israël. En het gaat goed in Israël. Het is welvaart, het is rust. Dus hij heeft alle tijd om eens na te denken over sommige dingen. En David vroeg: is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen. Dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. En hij werd bij David geroepen. En de koning zei tegen hem: bent u Siba? Uw dienaar, heer, antwoordde hij. De koning vroeg hem: is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen zoals God dat voorschrijft. Siba antwoordde: er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde: hij woont bij Machir, de zoon van Amiel, in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lodebar. Toen deze bij David kwam, liet hij zich op de knieën vallen en boog diep voorover. Mephibozet, vroeg David. En die antwoordde: ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem: wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven. En voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mephibozet. En hij zei: Wie ben ik, Heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem: alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten, en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mephibozet, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning: zoals u beveelt, mijn heer de koning, het zal gebeuren. Zo werd Mephibozet aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf 15 zonen en 20 knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mephibozet. Mephibozet woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij had een gebrek aan beide benen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Dan gaan we verder met het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 18. Johannes 5, 1 tot en met 18. Daarna was er een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met 5 zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neer in het bad, dan bewoog het water, en wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, die werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus daar liggen. En daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zeide hij tot hem: wilt ge gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heer, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tot hem: sta op. Neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond, nam zijn matras op en ging zijn weegs. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene: het is Sabbat en dan moogt ge uw matras niet dragen. Doch hij antwoordde hen: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: neem uw matras op en ga uw weegs. Ze vroegen hem: wie is de mens die tot u gezegd heeft: neem op en ga u weegs? De genezene wist het niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niets ergers overkomen. De man ging heen en zei tegen de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar hij antwoordde hen: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijkstelde. Tot zover. Gelukkig bent u als u het woord van God hoort en het ook wilt bewaren in uw hart. En het onderwerp van vanmorgen is: niet verwacht, toch gekregen. Voordat we daarbij stilstaan, zou ik willen vragen om eerst nog met elkaar het eerste vers van gezang 409 te willen zingen. Gezang 409, vers 1. Laat ons de Heer lof zingen, juicht al wie bij hem hoort.
Yeah.
Ik zou u willen vragen om een antwoord op de verkondiging uit de evangelische liedbundel straks te willen zingen, lied 170, vers 1 en vers 2. Dus een antwoord op de verkondiging, evangelische liedbundel, nummer 170, vers 1 en vers 2. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Zusters en broeders, jongens en meisjes, hier in de kerk of thuis bij de radio, met elkaar gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als jullie nou heel eerlijk zijn, hebben jullie er dan wel eens van gedroomd om de hoofdprijs in de staatsloterij of in de vriendenloterij of postcode loterij te winnen? En dan bekruipen je toch denk ik wel eens gedachten van, nou als dat eens zou gebeuren dan. En dan komen er in gedachten een waslijst met allerlei leuke dingen. Stoppen met werken, lange vakanties naar verre oorden, een mooier huis, een nieuwe auto, enzovoort, enzovoort. En toch kun je je afvragen, als je al die wensen zomaar in vervulling kunt laten gaan, zou je daar dan ook echt gelukkiger van worden? Want iemand heeft ooit eens een keer gezegd, rijke mensen, dat zijn heel vaak arme mensen die veel geld hebben. En daar is best wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant moeten we ook zo reëel zijn. We weten best dat geld niet gelukkig maakt. Maar we zouden het best een tijdje willen proberen. Of niet soms. We weten ook in Nederland dat er elke keer hoofdprijzen van die postcode loterij, van die vriendenloterij, van de staatsloterij eruit gaan. Waardoor iemands leven van het ene ogenblik op het andere ogenblik totaal kan veranderen. En dat overkomt ook twee mensen in de verhalen die ik u mocht voorlezen. En we beginnen met het verhaal van Mephibozet. Hij was de zoon van kroonprins Jonathan. En hij was kleinzoon van koning Saul. Nou, en zijn toekomst als zoon van de kroonprins zag er eigenlijk prima uit. Totdat ze een keer hals over kop moesten vluchten voor de vijand en zijn verzorgster hem uit handen had laten vallen. En Mephibozet is toen volgens de geschiedenis ongeveer 5 jaar oud geweest toen hem dit ongeluk overkwam. En hij was daardoor aan beide benen kreupel geworden. Wat precies weten we niet, of hij nou verlamd is geweest of alleen maar kreupel, maar in ieder geval, hij was invalide. En dan kun je als invalide, kreupele zoon van de kroonprins, misschien evengoed nog wel een aardig leven leiden. Maar als dan grootvader Saul en vader Jonathan tijdens een oorlog sneuvelen en het koningschap overgaat naar een hele andere koning, dan ziet het leven er opeens heel anders uit. En zeker in die tijd in het oosten, waar het toch heel vaak gebruikelijk was dat de familie van een verdreven of verslagen koning totaal werd uitgeroeid. Dit om te voorkomen dat ze eventueel later een greep naar de macht zouden doen, of dat het volk weer terug zou roepen of terug wilde dat de oude koning terugkwam, of familie van de oude koning. Dus het enige alternatief als familie van een verslagen koning, dat was onderduiken de rest van je leven, zorgen dat je uit de schijnwerpers blijft. Kortom, dat was de enige manier om te overleven. En daarnaast, in het geval van Mephibozet, was het ook nog een keer zo dat God heel duidelijk had gemaakt dat Saul en zijn familie niet langer koning over Israël zouden blijven, maar dat het koningschap over zou gaan naar David. Dus Saul en zijn familie hadden eigenlijk afgedaan. Daar komt ook nog bij dat men geloofde in die tijd dat ziekte, het noodlot of ongelukken je nooit zomaar overkwamen. Dat was Gods wil. Want God straft immers voor gedane zonden. En als je als kind zoiets overkwam, of je werd als kind als invalide geboren, dan was dat Gods straf voor de zonden van de ouders, grootouders, overgrootouders of bedovergrootouders. Want God straft immers tot in het derde en in het vierde geslacht. Dus men ging er domweg vanuit dat dit noodlottige ongeval voor Mephibozet Gods wil was. Sociale voorzieningen bestonden er niet. Dus gehandicapten en invaliden hadden het in die tijd heel slecht. Het is dat er in de Torah stond, de eerste 5 Bijbelboeken van het Oude Testament, dat je je medemensen niet mocht laten sterven van de honger. Maar toch maar wat afstand houden. De Bijbel zegt dat David koning was geworden over heel Israël. En dat hij zijn onderdanen goed en rechtvaardig behandelde. En dan zo uit het niets vraagt David zich op een dag af of er nog familie van Saul over is eigenlijk. Wat de aanleiding tot deze gedachtegang is geweest, dat weten we niet. Maar kennelijk moet hij opeens denken aan de belofte die hij zijn grote vriend en ook zwager Jonathan had gezworen. Dat als een van beiden iets zou overkomen, de ander zou zorgen voor de familie en de nakomelingen van de ander. En ergens is dat een hele bijzondere vriendschap geweest tussen David en kroonprins Jonathan. Want Jonathan die wist dat God David had aangewezen als opvolger van zijn vader. En Jonathan wist dat David later koning over Israël zou worden en niet hij, de kroonprins. En toch heeft dat weten hun innige vriendschap nooit in de weg gestaan. Ja, helaas. Jonathan was op het slagveld gesneuveld. En de familie van Jonathan en de familie van Saul was helemaal uit het zicht verdwenen. Maar dan herinnert David zich op een dag die belofte die hij Jonathan had gedaan. En hij wil weten of er nog familie van Saul in leven is. En via, de Bijbel zegt Siba, een knecht uit de familie van Saul, hoort David dat er nog een zoon van Jonathan is. Mephibozet. Een invalide. Een kreupele, zegt de Bijbel. Die woont in Lodebar. Ergens in het midden van Israël. Ten oosten van de rivier de Jordaan. En hij woonde in bij Machir. Een zoon van Amiel. Waarom Mephibozet bij deze Machir inwoonde, weten we niet. Maar uit de geschiedenis kunnen we wel herleiden dat Mephibozet in die tijd dat David deze herinneringen had, ongeveer 22 jaar oud geweest moet zijn. En de Bijbel zegt ook dat hij een zoontje heeft, Micha. Dus kennelijk was Mephibozet wel getrouwd. David geeft opdracht om Mephibozet naar het paleis naar Jeruzalem te halen. En ik stel me zo voor dat Mephibozet zich geknepen heeft als een oude dief. Want hij zal heel bang geweest zijn dat David alsnog wraak wil nemen op wat Saul hem heeft aangedaan. En dat hij jarenlang heeft moeten vluchten voor Saul. Maar in het paleis stelt David Mephibozet direct gerust. En hij opent het gesprek met: wees niet bang, want ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Niet aan Saul, maar aan Jonathan. Ik zal u het land dat van uw grootvader Saul was teruggeven. En u kunt hier bij mij in het paleis wonen. Ik stel me zo voor dat de oren van Mephibozet geklapperd hebben. Het zal je maar gezegd worden. Hij buigt diep voor de koning. En hij zegt met heel veel gevoel voor de juiste verhoudingen: wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Honden waren in het Jodendom onreine en verachtelijke dieren. Dus een dode hond is nog minder dan een levende hond. Mephibozet weet zijn plaats. En hij ziet zichzelf als een dode hond. Een gehandicapte niksnut, om het heel grof te zeggen. Uitgerangeerd, afhankelijk van anderen. Maar David gaat daar helemaal niet op in. Hij roept Siba erbij, de knecht uit de familie van Saul. En hij zegt: alles wat aan Saul en zijn familie toebehoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken samen met uw zonen en knechten en de opbrengsten afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij daarvan leven kan. Naar alle waarschijnlijkheid was de opbrengst van alles wat Siba bij elkaar verdiende voor de koning, voor de schatkist. Maar nu zegt David dat dat voor Mefiboset is. En daarbij, Mefiboset is voortaan gast aan mijn tafel. In een paar minuten verandert het leven van Mefiboset totaal. Het ene moment is zijn leven eigenlijk zonder bijzondere vooruitzichten. En het volgende ogenblik is hij opeens groot grondbezitter met een vracht personeel in dienst. En hij mag bij de koning in het paleis wonen. En hij wordt behandeld als een van de zonen van de koning zelf. Ik stel me zo voor dat hij die nacht niet best geslapen heeft. Zo heb je niks, zo ben je niks. En van het ene moment op het andere moment ben je schatrijk, zonder daar ook maar iets voor te hoeven doen. Het wordt hem zo aangeboden. Sterker nog, hij kan er helemaal niks voor doen. Want hij kon als invalide nog niet eens op eigen krachten naar het paleis in Jeruzalem komen. In het Nieuwe Testament horen we ook zo'n verhaal. Over een man die al 38 jaar ziek is. En in een soort badhuis ligt met 5 zuilen hangen. Bij de schaapspoort in Jeruzalem. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt dit huis Bethsaida genoemd. In de NBG-vertaling, wat ik u voorlas, Bethesda. En in sommige andere vertalingen Bethsaida. Het betekent in ieder geval huis van barmhartigheid. In dat badhuis lagen heel veel zieken. Blinden, kreupelen, misvormden. En dan staat er in de NBG-vertaling tussen haken dat die mensen daar lagen en wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde er een engel des Heren neer in het bad en dan bewoog het water. En wie er dan het eerst inkwam na de beweging van het water werd gezond. Wat voor ziekte hij ook had. Ook in het Grieks vinden we die haken. En die haken die staan er omdat de oude kerkvaders meenden dat dit badhuis op een hele sterke geneeskrachtige bron was gebouwd, die zo nu en dan opborrelde. Hoe het ook zij, in alle Bijbelvertalingen staat in ieder geval dat het water zo nu en dan begon te borrelen. En wie er dan het eerst in was, werd genezen. Ongeacht wat voor ziekte of kwaal hij ook had. En dan ligt er tussen al die zieken, blinden, kreupelen, misvormden, iemand die al 38 jaar ziek is. Wie die man is, hoe oud hij is, wat hij mankeert, dat weten we niet. Maar we weten wel dat hij in ieder geval niet de mogelijkheid heeft om snel in het water te kunnen komen. Dus hij zal iets met zijn heupen of met zijn rug of met zijn benen gehad hebben. De Bijbel zegt niet dat deze man al 38 jaar in Bethesda ligt. De Bijbel zegt alleen dat hij al 38 jaar ziek is. En dan is het Sabbat, zegt de Bijbel. En Jezus is met zijn leerlingen naar Jeruzalem gegaan om daar een Joods feest te vieren. Welk feest, zegt de Bijbel ook niet. In elk geval loopt Jezus met zijn leerlingen door Bethesda. Tussen de zieken door en hij ziet daar die man liggen. En Jezus weet dat die man al 38 jaar ziek is. En dan vraagt Jezus aan hem, wilt u gezond worden? In onze ogen toch een beetje een vreemde vraag. Iemand die al 38 jaar lang ziek is, vragen of die beter wil worden. Die man die heeft al 10 keer geprobeerd om in het water te komen als het begint te borrelen. Maar hij is altijd net te laat. Omdat er niemand is die hem helpt om in het water te komen. En een nummertjesysteem zoals bij ons heel bekend is bij de bakker en bij de slager. Als het druk is. Dat kenden ze daar niet. Het was in die tijd gebruikelijk ieder voor zich. En de rest zoekt het maar uit. Ikke. Dus als het water begon te borrelen, stel ik me zo voor dat het een geduw en een getrek is geweest met heel veel geschreeuw, zoals in het Midden-Oosten vaak gebruikelijk is. En dan komt Jezus met zo'n vraag of hij gezond wil worden. Deze man die ligt daar te wachten, te hopen. Ziet hoe anderen het wel lukt om als eerste in het water te komen. Die er gezond uitkomen. Maar hij heeft niemand. En dat zegt hij ook tegen Jezus. En dan zegt Jezus tegen hem, sta op. Pak uw matras op en loop. En meteen werd de man gezond. Pakt zijn slaapmat op en loopt. Het staat niet in de Bijbel en dat is soms best jammer. Want ik vraag me altijd af of er na zo'n groot wonder tussen die man en Jezus niet wat meer gezegd is dan alleen in het Johannesevangelie staat. Alleen maar je matras oppakken en zonder wat te zeggen wegkuieren, dat kan ik me haast niet voorstellen. Maar goed, de Bijbel zegt daar niks over. Dus we gaan er ook maar niet over speculeren. Hij pakt zijn matras op en loopt weg. Maar dat was natuurlijk totaal fout. Want een matras of een matje, je moet niet denken aan zo'n matras waar wij op slapen, maar meer aan een soort slaapmat. Zo'n ding dragen op Sabbat, dat was streng verboden. Door de Sabbatswetten. En als deze man een paar Joodse geestelijke leiders tegenkomt, dan zijn de rapen gaar. Want dan wordt het hem ook meteen duidelijk gemaakt. En die mannen die zeggen niet tegen hem, joh, wat fijn dat je weer beter bent. Nee, deze man die krijgt alleen maar te horen dat hij de Sabbatsregels overtreedt. En dan later krijgt Jezus daarover weer ruzie met de Joodse geestelijke leiders, omdat hij uitgerekend op Sabbat die man heeft genezen. Nou, twee mooie verhalen. Twee mooie happy endings. Maar wat kunnen we daar nou mee in het Noordwijk van 2015? Nou, misschien dat we ervan kunnen leren dat wat in onze ogen misschien uitzichtloos lijkt, God daar soms heel anders over denkt. Want als we Mephibozet en deze man in Bethesda naast elkaar zetten, dan zag de toekomst van hun allebei er nou niet bepaald rooskleurig uit. Totdat hun leven van het ene op het andere moment radicaal verandert. Niet omdat zij iets doen, maar omdat God of Jezus iets laten gebeuren. Deze twee mannen, Mephibozet en die man in Bethesda, konden zelf bijna helemaal niks. Ze waren afhankelijk van anderen. En waar heel veel mensen bang voor zijn, en waar heel veel mensen dus ook een gruwelijke hekel aan hebben, is vooral als we later oud mogen worden, dat we afhankelijk worden van anderen. We willen onze eigen boontjes doppen. Nou, iets heel anders. Stel je nou eens voor dat er in de Bijbel zou staan dat je 25.000 euro gespaard zou moeten hebben als je sterft om een toegangskaartje voor de hemel te kunnen kopen. We zouden ons een slag in het rond werken. En als we dan later in de hemel mogen komen bij die toegangspoort, dan zouden we toch netjes dat bedrag overhandigen en zeggen van alsjeblieft heer, dat hebben we toch maar netjes gedaan. Jammer joh, zo werkt het nou net niet in de hemel. Op aarde kan geld bijna alle deuren openen, helaas. Maar niet de deur van de hemel. Geld, wat wij zo verschrikkelijk belangrijk vinden, voor veel mensen is het niet meer een middel waar ze mee leven, maar een doel geworden waarvoor ze leven. Maar geld heeft in de hemel totaal geen waarde. De hemelpoort staat alleen open voor iedereen die gelooft dat we de hemel niet hebben verdiend, maar krijgen aangeboden. Aangeboden van God. Omdat Jezus met zijn bloed en zijn leven de boete heeft betaald die wij hebben verdiend. Hij ging voor ons, uit liefde voor ons, aan dat kruis. En in sommige kerken wordt heel zwaar getild aan het idee dat we allemaal hele slechte, zondige mensen zijn, dat we verkeerde dingen doen enzovoort. Maar weet u dat dat voor God eigenlijk helemaal geen probleem is? Want Paulus die schrijft bijvoorbeeld in zijn brief aan de christenen in Filippi, in hoofdstuk 3 vers 15, dat God ons in zijn Zoon Jezus Christus aanziet als waren wij volmaakt. Laat dat eens tot u indringen. God ziet ons in Jezus Christus aan als waren wij volmaakt. God kijkt dus naar ons alsof wij volmaakte mensen zijn. Die hem niet elke dag teleurstellen. Door allerlei verkeerde dingen die we toch allemaal elke dag doen. En die God, die hemelse Vader, die vraagt naar u, naar jou, naar mij. Onbegrijpelijk. Maar wat een evangelie eigenlijk. Het verhaal van Mephibozet had een heel mooi happy end. Maar er staat in het laatste vers wel. Mephibozet woonde in Jeruzalem en hij was opgenomen aan het hof. En hij had een gebrek aan beide benen. Hij was heel rijk geworden. Hij mocht zichzelf tot een van de zonen van de koning rekenen. Maar hij bleef kreupel. Hij bleef invalide en moest altijd door anderen geholpen worden. Hij bleef afhankelijk van anderen. Die verlamde man in Bethesda werd door Jezus gezond gemaakt. Maar hij kreeg meteen ruzie met de Joodse geestelijke leiders, omdat hij in hun ogen de Sabbatsregels overtrad en een grote zonde deed. En ik denk dat het ook best de realiteit is. Ook in deze tijd. Geloven in God, geloven in Jezus is lang niet altijd makkelijk. Soms zelfs heel moeilijk. Want we worden nogal eens aangevallen. Met woorden als van, nou als die God van jullie bestaat, waarom gebeuren er dan zoveel oorlogen in de wereld? Waarom gebeuren er dan zoveel rampen? Waarom gebeuren er dan zoveel aanslagen? Enzovoort, enzovoort. Net alsof God de oorzaak is van oorlogen. Van aanslagen. Terwijl mensen elkaar dat aandoen. En u mag best weten, als ik die verhalen zo lees van Mephibozet en van die verlamde man in Bethesda, dan komen er bij mij ook wel vragen naar boven. Van Jezus loopt door die zuilengang in Bethesda, allemaal zieken en gehandicapten om zich heen, en alleen die ene man wordt genezen. Er staat nergens in de Bijbel dat die man geloofde. Er staat nergens in de Bijbel dat hij Jezus aanroept. Jezus ziet die man en Jezus geneest die man. En al die anderen, die blijven ziek. En ook lezen we niet in de Bijbel dat Mephibozet de sterren van de hemel heeft gebeden. Of er alsjeblieft uitkomst mocht komen in zijn penibele situatie. Maar God vraagt ook niet om alles te begrijpen. God vraagt alleen maar om te willen geloven. Luisteren naar wat er in de Bijbel staat. En je mag best nadenken over dingen. Maar op sommige dingen is gewoon geen antwoord te vinden. Wat wel in de Bijbel staat en wat we wel mogen geloven is dat God u, jou, mij uitnodigt. Om in hem te geloven. En straks bij hem te komen. In dat hemelse vaderhuis. En als ik dan aan God zou vragen, als ik daar bij God mag zijn, waaraan ik dan heb verdiend, dan is het antwoord van God, omdat ik zoveel van jou hou. Onbegrijpelijk eigenlijk. Maar er staat wel tegenover dat God ons kan uitnodigen. God kan ons wel vragen of wij in hem willen geloven en of wij hem willen dienen. Maar wat is dan jouw, wat is uw antwoord op die uitnodiging van God? En daar zult u zelf antwoord op moeten geven. Amen. Evangelische liedbundel 170 vers 1 en 2. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Geloof kun je op veel manieren onder woorden brengen en meestal doen we dat in de vorm van een geloofsbelijdenis. Ik wou u een eigentijdse geloofsbelijdenis voorlezen die geschreven is door mevrouw Kramer van Dijk. Op Urk noemen ze die Tante Beb. En die geeft denk ik in hele mooie bewoordingen weer wat haar geloof en denk ook wat ons geloof inhoudt. Voor zover u dat kunt, zou ik u willen vragen daarbij te willen gaan staan en in antwoord erop te zingen dan uit de Evangelische Liedbundel, lied 203, Genade zo oneindig groot. Ik geloof in God de Vader, die mijn Heer en Schepper is, die tot leven heeft geroepen alles wat op aarde is, die het maaksel van zijn handen elke dag voedt en onderhoudt. Ik heb mijn leven en in sterven aan zijn liefde toevertrouwd. Ik geloof in Jezus Christus, s vaders enige geboren zoon, die tot redding van de wereld neergedaald is van zijn troon, die aan het kruishout is gestorven en zo aan ons het leven gaf. Want om onze schulden te betalen, droeg hij aan het kruis voor ons de straf. Ik geloof dat Jezus dankzij God ook weer uit het graf is opgestaan. Hij is nu in de hemel, waar wij later ook naartoe mogen gaan. Maar eens zal Jezus terugkomen, als redder, als rechter van het heelal, waar ik dan op die nieuwe aarde eeuwig met hem leven zal. Ik geloof ook in de geest die heilig is en levend maakt, waar liefde woont in elk hart dat door Gods geest is aangeraakt. Het is de trooster op Pinksteren gezonden, opdat hij ons allen leert hoe wij als Gods kinderen blij kunnen leven tot Gods eer. Ik geloof dat God overal in deze wereld zijn kerk vergaart, waarvan ik ook een lid mag wezen, mijn leven lang hier op aard. Een gemeenschap van Gods kinderen, overal verspreid, die samen met hem zullen leven, tot in eeuwigheid. Ik geloof dat God mij al mijn zonden in Jezus' naam vergeeft, en dat hij zijn verbond met mij met de doop bezegeld heeft. Dat ik oprecht altijd mag belijden, Jezus Christus is mijn Heer. Help mij om altijd dit te getuigen, mijn leven lang, tot Gods eer. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. En ik zou u dan willen vragen om na het stil gebed. Hij ruist een beetje. om na het stil gebed, zeg nu even een paar regels om het dan af te sluiten door met elkaar hardop het Onze Vader te willen bidden. Mag ik u volgaan in dankgebed? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. En Heer, er zijn soms verhalen in de Bijbel dat wij ons afvragen, hoe kan dat nou? Waarom nou op deze manier? Heer, we weten het niet. Maar gelukkig vraagt u ook niet om uw woord, om alles uit uw woord te begrijpen. U vraagt alleen maar om in u te willen geloven. Op u te blijven vertrouwen. En u hebt wel beloofd dat u dat vertrouwen nooit zult beschamen. Want wat er in ons leven ook gebeurt, u bent daar altijd bij. En dank u wel voor die belofte. Vader in de hemel, in de wereld om ons heen zien we gruwelijke dingen gebeuren. Aanslagen, terreurbewegingen zoals de ISIS, Al-Shabaab en Boko Haram. Terreurbewegingen die er alleen maar op uit zijn op macht. En mensen die anders denken of een andere manier van geloven hebben, worden vaak op een gruwelijke manier vermoord. Heer, dan kunnen we alleen maar vragen, hoe lang moet dit nog duren? Vader in de hemel, wilt u als het mogelijk is, alle pogingen die gedaan worden om een einde te maken aan die terreur, als het kan zegenen. Zodat die landen, Irak, Libië, eens in vrede de mensen weer met elkaar mogen leven. En ook in Syrië, waar zo'n gruwelijke burgeroorlog is. Vader, als het mogelijk is, mag dan ook daar een einde aan komen. We willen u tegelijkertijd uw hulp vragen voor al die mensen die voor die terreur op de vlucht geslagen zijn. De vluchtelingen. Het zijn er miljoenen die hun heil zoeken in Europa of waar ook ter wereld. Vader, we dragen al die mensen ook aan u op. Wilt u ons helpen om een open oog te hebben voor de nood van deze mensen? En mag er ook hulp komen voor hen? Vader, we willen ook uw zegen vragen voor uw volk Israël. De haat in het Midden-Oosten is zo groot. En je hoort zo vaak leiders, die Iraanse leider deed dat kort geleden nog, hardop zeggen dat Israël moet uitgeroeid worden. Heer, we willen u vragen, wilt u uw volk nabij zijn? Want aan uw volk kunnen wij zien dat u stand houdt aan uw beloftes. Dat uw beloftes nooit breekt. Duizenden jaren geleden hebt u trouw beloofd aan Abraham, dat uit hem een groot volk zou voortkomen. En ondanks alle pogingen die de mensheid heeft gedaan om een einde te maken aan uw volk, dat volk van u te vernietigen, bestaat het nog steeds. Het is welvarender dan ooit. Heer, wilt u uw volk nabij zijn, beschermen tegen alle kwaad. En tegelijkertijd willen we ook uw zegen vragen voor het Palestijnse volk, wat ook voortgekomen is uit uw knecht Abraham. Als het mogelijk is, mag er dan een weg gevonden worden dat uw volk en dat Palestijnse volk samen naast elkaar willen leven, in vrede en harmonie. Want zo hebt u het uiteindelijk toch bedoeld. Heer, we willen zo ook uw zegen vragen voor deze gemeente. Klein van aantal, maar heel fanatiek in het aanhangen van u, in het blijven volgen van u, in het samenkomen ter ere van u. Heer, wilt u uw zegen daarover geven, zodat het werk wat hier in Noordwijk wordt gedaan ook vrucht mag dragen. Vrucht mag blijven dragen. Net zolang tot u het zelf over gaat nemen. We willen uw zegen ook vragen voor de mensen, de gemeenteleden hier. Kerkraad, voorganger, organist. Mensen die op wat voor manier ook met uw gemeente bezig zijn. Heer, wilt u het zegenen, zodat uw woord hier ook zal blijven klinken. Mogen we ook uw zegen vragen voor de gemeenteleden. Sommigen nog zo jong van hart, maar in haar lichaam wat steeds meer zorgen en problemen gaat geven. Vader, we willen hen allen aan u opdragen. Jong en oud en alles wat daartussen zit. Wilt u ons helpen om met elkaar uw gemeente, kinderen van u, te willen zijn. We willen ook uw zegen vragen voor de vakantiegangers. Dank u wel dat dat in ons land gewoonte mag zijn. Dat we op vakantie kunnen en mogen. Wilt u met hen meegaan? Met al die vakantiegangers. Wilt u hen een fijne tijd geven? En als het mag, mogen ze dan na afloop uitgerust en gezond weer terugkeren daar waar ze verwacht worden. Vader in de hemel, u kent ons. U kent onze zorgen. U kent onze problemen. En daarom willen we in een kort stil gebed de dingen aan u vertellen die we alleen aan u kunnen en durven vertellen. Hier in de hemel, wilt u naar onze gebeden luisteren? Wilt u zijn met de mensen die de wereld moeten regeren? Onze koning, onze koningin, onze regering en alle mensen die van uw regeringsverantwoordelijkheid hebben gekregen. Wilt u hen wijsheid geven in die moeilijke en verantwoordelijke taak? Wilt u bij ons zijn in de week die voor ons ligt? Wilt u ons helpen om in woorden en daden te durven en te kunnen laten zien dat we kinderen van u willen zijn? Heer, dat vragen we niet omdat we dat verdienen, verre van dat. Maar uit genade, in Jezus' naam, die ons met elkaar en voor elkaar leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons, niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied vindt u ook in de Evangelische Liedbundel nummer 79. En er staan 3 versen afgedrukt en er staat er schuin ondergedrukt. En na vers 3 zingen we nog 1 keer vers 1. Dus we zingen vers 1, vers 2, vers 3 en dan nog 1 keer vers 1. En tijdens het voorspel van dat lied zal dan de collecte worden gehouden die uiteraard van harte bij u wordt aanbevolen. Niet niks, die opdracht die we meekrijgen. Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Want de dienst in de kerk is nu bijna wel afgelopen, maar daarom is het niet voorbij. Want ons geloof en ons christen zijn moeten we niet alleen hier laten zien, maar juist ook thuis. Op uw werk, vakantieadres, waar u ook naartoe mocht gaan. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen. God zelf wil ons daarbij helpen met zijn zegen. En zullen we die zegen met elkaar en voor elkaar vragen. En daarop antwoorden man met de woorden van gezang 456 vers 3. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u vragen. Of de genade van de Heer Jezus Christus en uw heilige liefde en de gemeenschap met de Heilige Geest mag zijn en mag blijven met ons allen. Maar rustig aan doen wat koffie betreft, want er is weinig last van stof buiten. En de koffie is hier heel lekker. Dus geniet ervan.